Dit is een oeverloos podcast special. Sterkte alvast.
Over uitdagingen gesproken, Onno Hendrikerslot.
Mm-hmm.
Jij had ook nog, niet zozeer een opdracht, maar wel luisteraar Marieke zou het toch wel fijn vinden, hebben we net vastgesteld, dat jij ook nog even iets doet.
Ja, en het rare is dus, ik heb daar sinds dat moment niet meer aan gedacht dat dit een challenge zou zijn. En een half uur inderdaad, dus voordat ik naar jou toe ging, besefte ik me eens, kut, want Jan gaat waarschijnlijk vragen naar mijn epistel over het koken.
Ja, maar jij hebt beweerd, vorige aflevering, dat je 45 minuten kunt praten zonder voorbereiding over de totale geschiedenis van koken op tv.
Nou, dat is ook weer overdreven. Ik ga hem iets nuanceren nu. Okay. Ik heb 20 minuten voorbereid.
20? Sorry. De voorbereiding duurde 20 minuten.
20 minuten. Ja, okay. 20 minuten voorbereid ongeveer. En het gaat niet alleen op chefs op tv. Het gaat eigenlijk een beetje over celebrity chefs. Dat is een beetje de korte samenvatting.
Okay, ik zak even onderuit. Ik geef je het podium aan.
Oké. En nogmaals, ik heb hier een blaadje waar ik echt gewoon duizelig voor wat ik naar kijk.
Mm-hmm.
Dus ik moet even gaan kijken. Maar je moet het eigenlijk als volgt zien.
Ja, kom maar door.
Koken is nog niet zo lang, zo belangrijk als dat het nu is. Dus zeg maar, de laatste 100 jaar wordt koken een groot ding voor de massa.
Ja.
En natuurlijk is het daarvoor altijd geweest voeding.
Ja.
Als je even kijkt, zeg maar, door de jaren heen is het geweest, de adel had goed.
Mm.
En de adel schranste en de adel deed en de adel ging ervoor. En dat had af en toe zijn extravagante uitspattingen en dat soort dingen. En dan had je in de middeleeuwen een beroemd verhaal wat ik ooit hoorde over een levende cake. Dus het was een gigantische cake en er sprong dan een levende leeuw sprong eruit op het banket. En dan hadden ze dan wel de klauwen uitgehaald en de fangs uitgehaald, zeg maar. Dan wisten de gasten niet en enkele van de gasten overleden. Maar dat was ongeveer het hoogtepunt qua banket. Want voor de rest was het gewoon gigantische vreedfeesten voor de rijken, voor de adel, voor de koningen. En de rest van het volk at gewoon. Een van de interessantere dingen daarbij vind ik trouwens overigens het verschil tussen Franse en Russische servers.
Oké.
Okay. Weet niet of je daarmee bekend bent?
Daar ben ik niet mee bekend.
Okay, het grappige is dus, als je Franse service hebt, dat is klassiek.
Mm-hmm.
Franse service heeft jarenlang gestaan, heeft echt eeuwenlang bestaan, was alle eten werd tegelijkertijd op tafel gezet.
Ah.
Dus een banket, zeg maar. Vandaar dat dat waarschijnlijk ook een Frans woord heeft, nu ik erover maar het was dus gewoon, alle gerechten werden tegelijkertijd neergezet. En dan was het, je gaat eten en je pakt waar je zin in hebt en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwamen de Russen. En mijn schatting is, maar ik heb in de 20 minuten dat ik research niet precies kunnen kijken, maar dat dit rond 1800 zit, zeg maar, kwam met een Russische service. En de Russische service waren de eerste die introduceerden gangen na elkaar.
Oké. Okay.
Dus toen kwam er niet een tafel vol met alle eten wat je maar kon betalen, wat kon je doen en wat je neer kon plempen.
Mm-hmm.
Maar toen kwam er een volgorde kwam erin te zitten. Wat wel grappig is, want wij associëren natuurlijk chic dineren, associëren we met Frans.
Mm-hmm.
En Russisch eten associëren we met Fransen. Terwijl inderdaad, zeg maar, een beetje de kortere bocht natuurlijk.
Nou, ik denk bij Russen ook wel aan de tsaren en de...
Ja, precies. Nee, maar goed, in die tijd was dat natuurlijk groter. Dus was het Oosten veel belangrijker. En langzaam is dat richting Frankrijk gekomen. En op een gegeven moment werd de Franse cuisine dan natuurlijk ook dat. Als ik dan zou moeten zeggen, wie is de eerste echte celebrity chef,
mm-hmm.
dat is Escoffier.
Oké. Okay.
En Escoffier,
ik
heb er helaas geen jaartal bij gezet, maar laten we even zeggen, hij was belangrijk begin 1920, 1930, die tijd, zeg maar. En de reden waarom die belangrijk is, een aantal redenen. Allereerst, hij ging op een gegeven moment koken, hij kookte voor de rijken, maar op een gegeven moment kreeg je de nouveau riche, jaren 20, jaren 30.
Mm-hmm.
En dan had je dus inderdaad de grote hotels. En hij kreeg op een gegeven moment, werd hij verantwoordelijk als kok voor de Savoy Hotel.
Ah.
Dus dat is toch een naam waar je van gehoord hebt.
Maar
samen door hem bedacht met, ik ga zeggen Gustav, maar waarschijnlijk heet hij anders voor hem Savoy.
Mm-hmm.
En zij zijn met z'n tweeën. Zij zijn de Savoy Hotel gaan runnen. Dus dat de rijke investeerder erachter zijn met steen gaan doen. En daar hebben ze heel veel revolutionaire dingen zijn ze gaan inzetten. Een van de interessante dingen daar zijn ze bijvoorbeeld begonnen met de keukenbrigade zoals dat nu werkt. Dus met een chef, sous-chef. En dan eigen afdelingjes. Dus je had een afdelingje patisserie en je had een afdelingje dingen. En alles had een sous-chef en je had een chef voor de sausen en voor de dingen. Dus in plaats van dat iedereen alles kookte, was het daar voor het eerst dat je echt die keukenbrigades had met die onderlinge afdelingen. Die tot op de dag van vandaag nog steeds in grote restaurants
zitten. Ja, en in die tijd is het misschien logisch omdat je toen ook ineens in de CEO ging kijken naar het maken van een auto. En zo.
Nou, dat zal ermee te maken hebben gehad. Maar voornamelijk dat de rijkdom ging meer naar de massa toe. Dus het was niet alleen één kok die moest voor zorgen dat de koning en zijn dingen genoeg kregen. Maar het was ineens, hé, we hebben een hotel, want daar begon het mee. Mm. En daar begonnen ze een van de eerste grote restaurants. En ineens kwamen er steeds meer mensen, want er kwam Nouveau Riche, er kwamen nieuwe mensen vanuit de industrie en dat soort gebieden inderdaad. En die gingen daar dus eten. Dus dit moest gewoon tip-top in orde zijn. En nou, een van de andere dingen waar hij heel bekend mee is geworden, zijn een aantal gerechten die hij heeft uitgevonden. De Peach Melba bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Dus dat is een klassiek dessert met persiken en ijs en dat soort dingen. En die heeft hij uitgevonden voor de Franse operazangeres Dame Melba.
Ah!
Die nu ik de naam zou horen, weet ik niet zeker of ze Frans is. Maar het is in ieder geval een operazangeres. Okay. Maakt niet uit. Hij was een van de grote celebrities in die tijd. En een ontzettend veel vraat. En het voordeel als operazangeres, je mag wel met pontjes hebben. Dus die kon redelijk doorstouwen. Dus daar heeft hij dat toetje specifiek voor in dat hotel ontwikkeld. Ooit een avond voor haar. En dat is tot op de dag van vandaag klassiek op de kaart.
Het verhaal is al prachtig.
Grappiger daarbij is trouwens dat ook kennelijk voor haar Melba toast is uitgevonden. Dus die kleine dunne toastjes die je kent. Dat is Melba toast. En Melba toast was in de periode dat ze op een gegeven moment te dik werd. En last van de gezondheid kreeg toen ze diëten. En daar is toen Melba toast voor uitgevonden.
Mijn mind is ontzettend blown. Dit is het beste beetje wat ik in een anderhalve week gehoord heb.
Goed zo. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Zij zit in het Savoy. Zij zijn dat aan het runnen. En op een gegeven moment komen er rare claims komen er langs. Dus er wordt tegen hen gezegd, ja, er is sprake van fraude. Ze lieten zich omkopen. Nou, jij hebt ooit, we hadden het net nog over de Irishman.
Ja.
Hebben we ooit samen gekeken waarin iemand dan illegaal vlees van de slager dat ding achterover moffelt en zo. Mm. Nou, dan komen er op een gegeven moment daar verhalen naar boven. Dat hij fraude pleegt of dat hij mensen inside jobs doet en dat hij extra geld verdient on the site en dat soort dingen vanwege huurcontracten. Mm-hmm. En tot op de dag van vandaag is het discutabel in hoeverre dat echt was en in hoeverre hij gewoon naar buiten gewerkt werd. Zeg maar. Oh. Maar feit blijft, hij gaat op een gegeven moment naar het buitenland toe, naar de andere kant van het kanaal. En dan begint hij inderdaad samen met dezelfde persoon, begint hij de Rit.
Ah.
Dus de Rits Hotel. Dus dat is wederom een van de dingen waar hij is. En dan moet hij een stukje eerherstel doen en dat soort dingen. Maar de jaren daarna krijgt hij daar een grote naam. En uiteindelijk sterft hij als groot chef, zeg maar. Dus hij heeft meerdere klassieke gerechten op zijn naam staan. Hij heeft die ploegendiensten geïntroduceerd. Hij heeft dat soort dingen gedaan. En hij is eigenlijk de eerste echte celebrity chef.
Oké. Okay.
Nou, gaan we even een klein eindje door. Want we willen natuurlijk richting tv-chefs. Gaan wij door naar... In 1924 begint voor het eerst de eerste, nou ja, ik wou zeggen tv-chef, maar dat is niet helemaal waar, want het was natuurlijk radio in de tijd. Dus in 1924 tot en met de jaren 40 zijn kookshows radioshows.
Ja,
dus okay. Het is inderdaad wat verteld over dingen en zo. En de bekendste daarvan, die vond ik heel erg grappig, kende hem zelf niet, Betty Crockett.
Wel eens van gehoord.
Okay.
Ik heb heel lang Bob Dylan's Team Time Radio Hour geluisterd, dat zijn de radioshows van Bob Dylan. En die doen een beetje alsof ze een show zijn uit de jaren 40. En daar wordt daar ook wel naar haar verwezen. En leest Bob Dylan ook nog wel eens een receptje voor.
Oké. Okay. Ja, nou, het grappige eraan is nu voor die Betty Crockett. Het is een fictioneel karakter. Een fictioneel personage. Ah. Dat dingen doen. Want toen was het natuurlijk nog die rare combinatie van... Zijn het dan mannen of vrouwen die moeten koken, weet je wel? Thuiskokende vrouwen. Betty Crockett, fictioneel karakter. En het leuke was door wie die gespeeld werd in de radioshow. Want die werd gespeeld, nou ja, voorgelezen, volledig door de presentator die toevallig die week een show presenteerde. Dus elke week had Betty Crockett een andere stem, een andere ding. Soms was het een man, soms was het een vrouw, maakte niks uit. Mm-hmm. Maar die speelde de chef die de recepten moet voorlezen in ieder geval.
Mm-hmm.
Moet heel eerlijk zeggen, dit is niet de periode waar ik het meest over weet. Dus rond de jaren 40 wil ik even gaan richting de stap van tv, zeg maar.
Ja. Ik zit er helemaal
klaar. Sorry, ik zeg het verkeerd trouwens. De jaren 50 natuurlijk. Begin de 43 zitten rond de oorlog. Een van de grappigste namen die ik daar tegenkwam. Als bekende chef. Is een chef waar ik eigenlijk niks van weet. Nooit wat van hem heb terug kunnen vinden. Want er zijn wat foto's van hem. Er zijn wat boeken van hem. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar op YouTube is er bijvoorbeeld niks van hem te vinden. Maar dat is James Beard. En de naam waarom James Beard toch heel bekend is, is omdat in Amerika is heel erg bekend de James Beard Award.
Ja.
En de James Beard Award is dé gerenommeerde prijs voor culinaire journalistiek, zeg maar. Dus als het gaat over, zeg maar, de literaire prijzen in de richting van kookboeken, van dat soort dingen, zeg maar, is altijd de James Beard Award. Dus als je als chef James Beard Award winnaar bent, heb je iets goed gedaan.
Ja, oké.
Nou goed, dan zitten we in de jaren 50. Vind ik het zelf persoonlijk weer heel erg interessant worden. En nu ga ik een naam noemen die jij wel kent.
Ik zit er helemaal klaar voor.
Dat is namelijk Julia Child.
Meryl Streep.
Juist. Inderdaad. Nou, hartstikke leuk. Maar inderdaad, grappig dat je er daarvan kent. Maar Julia Child is... ik heb hier even een jaartal om van dat je even beseft hoe oud ze al wel niet was. Ja. Ze is geboren in 1912.
Ja.
Ze is overleden in 2004.
Ja, ja,
dus
ja,
heeft ze goed gedaan. En Julia Child, jij zegt gelijk... Meryl Streep, want zij is inderdaad een van de weinige, hier ga je trouwens met mijn lekkere bruggetje, een van de weinige chefs die show celebrity waren, dat ze gespeeld zijn door Oscar-winnaar Meryl Streep inderdaad. In de film Julie and Julia heet die volgens mij.
Ja, Julie and Julia denk ik. Ja, ja, dat weet je, ja.
En dat gaat in ieder geval over, daar speelt Meryl Streep, speelt Julia Child, en er speelt een moderne actrice, een vrouw die haar kookboeken leest.
Ja, en dat is gebeurd, waar gebeurt het verhaal, want ja, het is gebaseerd op een blog die... Recept van Julia Child ging ook.
Precies. Ja. Nou goed, in ieder geval een stukje interessanter dan die blogster. Als ik heel eerlijk ben, vind ik Julia Child. Die is dus inderdaad in 1912 geboren. En die is voor het eerst op tv gekomen in 1963. Dus op dat moment is ze 49 jaar oud. Als ik het zo, of 50, of in ieder geval in die orde van grootte. En zij heeft een opleiding gehad op een gegeven moment. Eerst voor iets heel anders. Zij heeft, op een gegeven moment is ze bij wat koks terechtgekomen, is ze mee gaan praten, dat soort dingen. En op een gegeven moment heeft ze inderdaad een bekend boek geschreven over Franse cuisine. En Julia Child is geniaal. Zoek dit op YouTube. Dit kan ik echt iedereen aanraden. Het is ook nog steeds verbazingwekkend, kijk maar.
Zeker.
Want Julia Child heeft allereerst de meest rare stem ooit. Heel hoog, heel falsetto, heel erg zo klinkt ze. En dat je bijna, af en toe denkt, het is bijna een beetje Robin Williams die een vrouw nadoet, zeg maar, ja, als ik heel eerlijk ben. En ja, nou, dat programma heeft gelopen in totaal de French Chef van 63 tot 73, dus 10 jaar maar. Maar dat was echt legendarisch. En in de najaren daarvan begon ze kritiek te krijgen. Want ze had een hele leuke Bourgondische stijl van koken. Kijk het na, het is echt te leuk voor woorden. Dat is dan, het duurt ook veel langer dan huidige Cox TV, maar het duurt dan om en bij, laten we zeggen, een uur. En in dat uur, even maar 50 minuten, en in dat 50 minuten gaat ze 5 bereidingen van ei laten zien. En dat is gewoon letterlijk gewoon 5 verschillende dingen die ze gaat maken. En elk recept eindigt ermee dat ze om en bij een pakje boter en een halve liter room er doorheen kwart. En dan zegt, oh, nu begint het ergens op te lijken. Dat idee.
Ja, ja, ze stond wel bekend omdat dat het een van de weinige dingen die ik van de weet om zeer vette eten.
Ah, wat ik leuk vind aan haar, of wat ik interessant vind aan haar, is... Zij kreeg dus richting de jaren 70, begon voor eerst diëten. En ja, dat is natuurlijk eeuwenlang, maar toen kwamen de bekendere diëten. Er kwam vrij veel Montagnac en dat soort dingen. Er kwam vrij veel commentaar kwam er op haar, waarin haar gezegd werd van... Ja, maar je doet er zoveel room en zoveel dingen door. En daarop had ze het commentaar... Hé, hey, het gaat er in eerste instantie, natuurlijk is het goed dat het voedzaam is, maar het gaat vooral ook om dat het lekker is, dat je er gelukkig van wordt. En zij zei, in de toekomst zal je gaan zien dat deze trend doorslaat en dat we veel te gezond bezig gaan met z'n allen, dat we niet meer kunnen genieten van lekker eten. Nou ja, dan mag iedereen nu voor zichzelf invullen of die het daarmee eens is of
dat
niet.
Uitgekomen is.
Ja, precies, ja, inderdaad. Maar ja, Julia Childs.
Ik geef je ondertussen nog even een beetje een refill, want je bent al heel lang aan het woord en er moet nog wat bier bij.
Julia Childs dus, haar eerste programma 63-73, terwijl ze echt al middelbare leeftijd had, heeft nog tot en met, ze is in 2004 of volgens mij was haar laatste show in 2000 dat ze nog op tv is geweest. Ze heeft, ik weet niet, van 25 kookboeken iets dergelijks geschreven. Geweldige vrouw, ga dat even een keer kijken.
Ja, de film is ook best een aanrader hoor.
Oké.
Okay. De Meryl Streep kan haar erg goed neerzetten.
Daar ziet het liggen. Gaan we even een stapje door. Want dan zitten we inderdaad het programma houdt op in 1973. Yeah. Jaren 70 en jaren 80 vind ik persoonlijk wat minder interessant. Maar wat een van de leukere programma's is in die tijd. En een van de grappige ontwikkelingen. Is Julia Childs gaat op een gegeven moment samen met Jacques Pepin. Gaan ze tv maken. En ik ga verder hier niet te veel over zeggen. Maar ja. Kijk wel even naar Jacques Pepin, maakt ook tot op de dag van vandaag, maakt de televisie. Super charmante Fransman. Die is nu, volgens mij is hij nu 92, hij komt nog steeds af en toe in kookshows langs. En die man is de perfecte balans tussen een beetje creepy Frans, maar wel charmant, zeg maar. Dat. Mm-hmm. Nou goed, in die tijd had je natuurlijk Delia Smith, dat soort namen, vind ik minder spannend. Okay. Voornamelijk wat ik mij herinner van de jaren 70 en jaren 80, wat ik ervan heb meegekregen.
Leefde jij nog
ik
niet?
Ik herinner me er daar weinig van, maar mijn moeder had oude kookboeken uit de jaren, zeker halverwege jaren, begin jaren 80, halverwege jaren 80. Als je een keer de kans krijgt, ga eens bij je moeder, als je, tenminste als je onze leeftijd hebt, ga, of als je zelf de wat oude leeftijd hebt, ga even kijken naar kookboeken uit de jaren 80. Het is genieten. Want het heeft allemaal hele heftige platen met hele donkere kleuren. En alle eten is zo heerlijk over de top opgemaakt. Dus het zijn echt een soort, letterlijk soms zit er een smiley face in een salade of een ding. Of het is echt geweldig. Dat,
ja, zeker. Ik weet nog van mijn ouders hadden ook een boek uit de jaren 80. En wij kookten er altijd wat, had je zeg maar onder het kopje oliebollen. Ongeveer 25 verschillende bereidingen van oliebollen. En wij maakten altijd met kerst de sneeuwballen. En dat is erg lekker.
Maar laten we eerlijk wezen, al die oliebollen lagen dan op een zilveren schaal. Met een zwarte achtergrond en dan opgestapeld. En met zo'n hele berg poedersuiker
eroverheen.
Maar dat is ook de tijd dat we de... Als je mensen van een jaar of 50 wil pesten. Moet je ze vragen naar hoe je je bereiding van de vis het liefst hebt. En dan moet je Picasso moet je noemen. Oké, okay, vis Picasso?
Nee.
Oké, okay, dan worden er druiven aan toegevoegd. Om de een of andere reden.
Wat?
En zoete saus. En dan zoete wijn erbij.
Oké.
Okay. Ja, de jaren 80, wilde tijd.
Oké, okay, altijd als er vis op het menu staat, dan vraag ik tegenwoordig, zitten er graaitjes in? En dat is eigenlijk mijn inhoudelijke bijdrage aan dit item.
Nee, ik zag inderdaad wel eens zo'n visgerecht langskomen uit de jaren 80. En dat ik dacht, er is niet genoeg schoudervulling in cocaïne om dit nog een beetje heetbaar te krijgen. Maar goed. Goed, jaren 80, zoals je al hoort, heb het er een stuk minder mee. Vind het een stuk minder interessant. Uitzonderingetje misschien is inderdaad in 1986. Yeah. Kwam voor het eerst op televisie Martha Stewart.
Ach god, ja.
Martha Stewart is, waar ken jij Martha Stewart van?
The Great British Bake Off.
Nee.
Oh. Nee?
Het is Mary Berry die jij bedoelt.
Er zitten meerdere vrouwen in... Weet ik niet eigenlijk.
Okay. Martha Stewart was een socialite. Was een beetje Paris Hilton avant la lettre, zeg maar. En Martha Stewart heeft... Zo is begonnen met een kookshow. Mm-hmm. Ik heb daar nog wel eens wat van op YouTube opgezocht. Tip. Doe dat niet.
Oké.
Okay. En het is allemaal heel truttig. En heel dat. En die heeft later allemaal design shows. En voel je goed bij shows. En dat soort dingen. Maar het leuke aan Martha Stewart is. Ze is op een gegeven moment volgens mij vanwege taxfraude.
Oké.
Is ze in de gevangenis te komen in Amerika. Hij heeft een paar jaar in de gevangenis gezeten.
God, ja.
En tegenwoordig maakt ze een kookshow.
Samen met Snoop Dogg. Ja, dat is natuurlijk. Ik word eindelijk wakker. Ja, ik zie helemaal verkeerd. Ze is natuurlijk helemaal niet Brits. Nee, ja, je hebt helemaal gelijk.
Martha Stewart maakt samen met Snoop Dogg maakt ze een kookshow waarin ze dan inderdaad allerlei recepten hebben. In het verleden hebben ze wel eens potkoekjes gemaakt. En Martha Stewart is er ook ernstig fan van. Dat klinkt allemaal superleuk. Ga vooral niet haar oude shows terugkijken. Verschrikkelijk. Dan kun je gewoon beter Julia Childs of Pepin.
Je kunt beter ook niet de show van Snoop Dogg kijken. Ik heb er ooit 2 afleveringen gekeken. Is niet heel interessant. En als je daardoor geïnspireerd bent en op Netflix denkt, ik ga de pot cooking show, hoef je ook niet te kijken.
Nee, maar goed, over het algemeen, die crossovers zijn zo Amerikaans en zo duidelijk, overduidelijk over de top.
Beginner, maar niet aan.
Niet heel boeiend, inderdaad. Maar we gaan nu even naar de jaren 90 toe. In de jaren 90 zijn er 2 interessante, vind ik interessante trends.
Oké.
Aan de ene kant, de celebrity chef begint in Engeland door te komen.
Oké.
En daar hadden ze tot nog toe alleen maar Fransen en dat soort dingen, zeg maar. En heel keurige typjes en dat soort dingen. Nu komt er een daadwerkelijke chef komt erop die echt ontzettend punkrock is. En dat is Marco Pierre White. Okay. Marco Pierre White, in de Verenigd Koninkrijk in 1994, is de eerste en de jongste Britse chef die 3 sterren krijgt. Dus 3 Michelinsterren. Dus dan ben je echt een grote kok. En hij was 32 op dat moment. En hij ziet eruit, nou, het is 1994. Hij ziet eruit alsof hij bij Nirvana als gitarist kan zijn. Dus hij heeft stelselmatig een sigaretje, een checkie op zijn lip. Volgens mij soms ook een jointje, soms ook een dingetje. Er zijn verhalen over omdat hij wel heroïne gebruikte af en toe, dat soort dingen. Dus daar begint de punkrock, begint echt in de keuken zien, zeg maar.
Oké. Okay.
En Marco Pierre White kreeg dus op zijn 32e 3 sterren. In 1994. In 1999 heb ik hier staan, ik weet niet precies wanneer, maar heeft hij zijn sterren teruggegeven. Okay. Want, ja, zoals je doet.
Dat doen ze, ja.
Hij zei fuck. Nou nee, of het algemeen niet.
Nee, maar...
Hij was dus de eerste chef die inderdaad zei, fuck it, ik ben punk rock, we doen de sterren teruggeven.
Oké.
Marco Pierre White, waar kennen we hem vooral van? Nou ja, hij kwam af en toe op tv. Dan staat hij ontzettend te vloeken en schillen en zijn bier van de avond ervoor uit te zweten, zeg maar. Maar waar je hem ook van kent, is een aantal bekende chefs die hij leiding heeft gegeven. Waaronder Mario Batali.
Oké.
En Gordon Ramsay. Ik weet niet of je
dat zegt iets
zegt, inderdaad. Dat waren onder andere chefkoks. En Mario Batali is een verhaal over, of die roept wel eens inderdaad, ik ben de enige chefkok die Gordon Ramsay aan het huilen heeft gekregen.
Ach.
En dat hij zegt, toen ging Gordon in een hoekje zitten en toen begon hij te huilen. Al met al, niet de plezierigste tijd denk ik om in een keuken te werken. Het was echt, als je de verhalen van die tijd hoort, het is één grote zuipen. Sowieso zijn waren, tot een aantal jaar geleden, chefkoks of het algemeen punkrockers. Zeker in de jaren 70, 80, 90. Dat was gewoon puur en alleen. Je kon of bouwen, je had geen baan, je had geen ding. Je werd of bouwvakker of chefkok, zeg maar.
Okay.
Ik heb zelf nog met een paar chefkoks in de jaren 2000 samengewerkt. Dat ik dacht, nou, pittig volk.
Okay.
En inderdaad, dan zie je de verhalen, dat was tussen de diensten door. Dat was 13 uur op een dag werken. Hoe hou je dat vol? Nou, ook 's ochtends om erdoor te komen een paar pints. En vanaf de middag begin je een lijntje kook, zodat je nog een beetje... wakker bent aan het einde van de dienst, zeg maar.
Ja, dat, mag ik nog even een vraag stellen? Want dit zijn de voorbeelden uit Groot-Brittannië en Amerika.
Mm-hmm.
Is er ook nog iets te zeggen over Nederlandse fenomenen? Ik denk meteen aan Joop Braakhekken.
Nou, Joop Braakhekken zit iets later dan dit, inderdaad. Die zit wel jaren 90, dat soort dingen. Maar die is dusdanig niet zowel cultureel relevant als culinair relevant, dat ik hem even buiten beschouwing heb gehad.
Oké.
Als ik even een bruggetje mag maken tussen wat ik inderdaad zei, de beetje punkrockstijl.
Ja?
En kook. Ik zei al, 1994, vlak daarvoor, 1993, dat de tweede belangrijke invloed is, in 1993 komt in Amerika de Food Network. En de Food Network is het eerste tv-kanaal volledig gericht op koken. En op chefs en op dat soort dingen. Dus een beetje vergelijkbaar met wat we nu 24 Kitchen in Nederland hebben. Zal ik toch nog iets noemen dat jij kent.
Fijn.
Maar daar was in ieder geval de Food Network. En de Food Network begint daar. En inderdaad, wat ik al net zei, Mario Batali, is een van de mensen die daar overgaat. En in het begin is dat nog heel erg hands-on cooking. Dus begin jaren 90 heb je heel erg, dat is een camera van boven, dat zijn twee handen die je in beeld ziet en die maakt een recept.
Ja,
wat
je kun je thuis ook doen.
Wat je de laatste jaren op Facebook en dat soort dingen weer heel erg veel terugziet, gewoon simpelweg. Ja, geen gezicht in beeld, geen ding in beeld, snel recept, we laten zien wat de handelingen zijn die moeten gebeuren. Maar de Food Network begint op een gegeven moment interessanter te worden, richting eind jaren 90, zeg maar. En er zijn er eigenlijk twee grote ontwikkelingen die gebeuren.
Mm-hmm.
En eigenlijk wil ik even Elton Brown daarover quoten.
Oké. Wie is Elton Brown?
Elton Brown, Amerikaanse van origine filmmaker en videoclips en reclames maakte die. En er was een beetje reclamemannetje, marketingmannetje, dat soort dingen. En die zegt op een gegeven moment, die is een paar jaar voordat, of net na het Food Network opkwam, zei die, food televisie gaat heel erg groot worden.
Ja.
En toen is hij, ondanks dat hij al succesvol gerenommeerd videoclipmaker was en zo, is die een koksopleiding begonnen. Heeft hij in een paar jaar heeft hij dat gedaan, omdat hij zei, ik wil die crossover te pakken hebben, ik wil daar succesvol in zijn. En in 1999 begint hij op de Food Network, begint hij Good Eats. En Good Eats is hartstikke grappig, dit is niet heel belangrijk geweest voor de tijd, maar het is wel een heel mooi nicheprogramma en een absolute aanrader als je houdt van een beetje quirky, rare dingen.
Okay.
Want op de Food Network ging hij Good Eats maken, een bewuste nare naam, zeg maar, een niet kloppende naam, waarin hij heel scientific onderzoekt hoe dingen moeten werken. En hij heeft nog het meest weg van Bill the Science Guy, zeg maar, Bill Nye the Science Guy. En er zit een randje Mythbusters achter zit eraan, weet je wel. Jij denkt dat je weet hoe een tosti moet maken. Nou, dan doe je het helemaal verkeerd. Kijk eens hoe wij dit doen, zeg maar. Okay. Dus dat zit er een beetje in. En die begint als een van de programma's dan wat raardere dingen te maken. Dus je gaat van 1993 naar 1999 en de programma's worden quirkier.
Okay.
Wat je daarbij gaat merken is, en daarom haalde ik Elton Brown even aan.
Mm-hmm.
Die werd een tijd geleden werd hij in een interview gevraagd, wat is nou de belangrijkste invloed geweest voor kookshows? En hij zegt 9-11. Want hij zegt tot 9-11, tot 11 september, de aanslag op de World Trade Center, zeg maar. Tot aan dat moment was de Food Network liep lekker.
Mm-hmm.
Na 9-11 verdriedubbelde het in kijkers. Want, zegt hij, mensen konden even niet al dat nieuws aan. CNN was voor het eerst 24-hour nieuws aan het uitzenden. De werkelijkheid was allemaal heel heftig. Heel na de heel optimistische jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, zeker in Amerika, was het ineens allemaal heel pittig. En mensen vluchtten naar die Food Network. En dat had consequenties. Want de Food Network die ging van een heel erg niche branche, waarin gewoon echt lekker gekookt werd voor mensen die wilden kijken hoe je moest gaan koken, naar amusement. En dat ging twee kanten op. De ene kant is dus waar Elton Brown overigens zelf net zo hard aan meedeed. Dus hij zou schijnheilig zijn om er wat van te zeggen. Zal hij waarschijnlijk ook niet doen. En je had bijvoorbeeld Anthony Bourdain.
Mm-hmm.
Nou, aan de andere kant, komen we zo nog even op terug. Maar aan de andere kant heb je inderdaad de Masterchef. En dan valt de Nederlandse Masterchef nog wel mee. Dus gewoon een leuke kookcompetitie.
Mm-hmm.
Maar dan ga je naar Iron Master, een Iron Chef.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment heb je dan een uit Japan overgekomen programma. En dat begint dan met drie kandidaten. Die hebben nog geen idee wat er gaat gebeuren. En ineens komt er een rookmachine en er staat iemand in een samurai pak. En die hakt dan de challenge door. En daarin horen zij wat hun challenge is. Dat soort dingen komen.
Ik zie het wel.
Ik vond het overigens echt leuk, want hij zei tegelijkertijd, het is een heel positieve ontwikkeling geweest, want we zijn koken serieus gaan nemen. En hij zegt, zelfs mensen die geen ei kunnen koken, snappen nu het verschil tussen lokale producten en niet-lokale en verse en niet-verse en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is natuurlijk de ontzettende raarheid, de challengeheid, het beetje authentieke is eraf.
Ja.
Hij mag trouwens geen commentaar geven, want hij heeft namelijk de Amerikaanse versie van Iron Chef heeft hij opgezet, van origine een Japans programma. En daarin zit de gimmick. Het is een kookshow met officiële chefkoks. Dus ze beginnen al, je mag alleen maar meedoen als je al een goede chefkok bent.
Okay.
Maar wat de challenge erin is, elke challenge die je wint, mag je je tegenstander mag je een challenge opleggen. En die mag je kiezen uit een bak met challenges. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, je mag geen zout gebruiken.
Oh god.
En vervolgens wordt het beoordeeld door een jury die niet weet wie welke challenge heeft. Maar ook een van de challenges, je mag alleen voor alles wat je wil grillen en strijkijzer gebruiken.
Oké.
En dat soort dingen.
Ik zie het volgende.
Laat me even opstellen, het is rete vermakelijk, maar je mag nooit meer wat zeggen over authenticiteit, kwaliteit en dat soort dingen. Maar goed. En tegelijkertijd met dat hij dus op die Food Channel begon, we noemden hem net al Anthony Bourdain.
Ja.
Wat toch wel op een rare manier een soort van persoonlijke held voor mij is. Want ik heb
een beetje de David Attenborough van de kookprogramma.
Of de Jeremy Clarkson van de kookprogramma.
Ja.
Dat is een beetje waar je
Ja.
En ik heb hem jarenlang verschrikkelijk gevonden. Mm-hmm. En de laatste jaren kan ik steeds beter mee. Want wat was het leuke, Anthony Bourdain was tot zijn 40ste een kok van niks. Tenminste, hij kon aardig koken en had een paar oké dingen gedaan. Maar was vooral aan de heroïne, aan het drinken en aan het, nou ja, dat soort dingen.
Mm-hmm.
En in 2000 schreef hij het boek Kitchen Confidential.
Oké.
En dat is een grote doorbraak geweest. Want Kitchen Confidential was een boek geschreven van het had daarvoor volgens mij al twee fictieboeken had hij geschreven. Totaal geen succes, maar hij schreef Kitchen Confidential. Begon met een artikel erover, schreef toen het boek. En dat ging over de inside-out van de keukenscene in New York. En er zaten dan tips in. Dit wordt altijd door iedereen aangehaald. En het spijt me dat ik hem nu moet aanhouden, want het is ook de enige die mij vanmiddag te binnen schoot.
Oké. Okay.
Bestel nooit vis op een maandag.
Oké, waarom?
Nou, vertel.
Want dan zijn ze nog niet uit vissen geweest en dus heb je de vis van vrijdag.
Van zaterdagochtend.
Oh, ja.
Ja, precies. Zaterdagochtend is de laatste verse vis. Die gaat dan zaterdag op. Dan heb je zondag nog een beetje erin. En dan maandag ben je gewoon af. Dan is het gewoon niet te doen. Maar ook inderdaad, hij heeft verhalen over de kookwereld en de kook. COK1, dat wereld en dat soort dingen heeft een heel verhaal over. En hij zegt er tot op de dag over, ik heb dit boek ooit geschreven voor andere chefkoks in New York die hier lol aan zouden beleven. En hij werd een overnight succes, zeg maar.
Okay. Nou, ja. Super, super interessant. Ik ga het misschien wel opzoeken.
Op basis daarvan, makkelijker op te zoeken, is hij begonnen met reisprogramma's. Zijn eerste cookstore. Mm-hmm. Kan ik niet aanraden, of tenminste kan je laten doen als je de rest hebt gehad. In 2005 begon met No Reservations. Heeft hij ook ooit gedaan op de Food Network. Wat hij later volledig heeft uitgekost en ontzettend. Die heeft nog harder dan Eldon Brown erover lopen bitchen. Heeft al die chefkoks afgekraakt en gedaan. Maar heeft toen No Reservations gemaakt. En dat is inderdaad wat jij zegt. Kookprogramma, reisprogramma. Gaan we inprogramma. En voornamelijk Anthony Bourdain die dronken wordt op locaties met chefkoks, zeg maar.
Was hij daar dan de eerste mee met zo'n soort programma? Of?
Nou, er waren wel eerdere dat soort dingen. Alleen ik denk wel dat Anthony Bourdain degene is die het naar een groot publiek heeft weten te brengen. Want er werd al gereisd en gedaan, maar het waren nog altijd die keurige koks, zeg maar. En wat Anthony Bourdain had, hij heeft een beetje wat je... het is een beetje Jack Kerouac, het is een beetje Herman Brood. Het is een beetje, er zitten net wat... extremere personen, net wat dapperere persoon. Dus hij ging naar locaties waar anderen niet naartoe durfden te gaan. In eerste instantie. Mm-hmm. Dus hij heeft ook wel eens een van zijn latere seizoenen van zijn nieuwere shows, heeft hij op CNN gedaan, heeft hij een remake gemaakt van een van zijn eerste shows. En in een van die eerste shows ging hij naar Cambodja. En in de latere shows zegt hij, wij deden het helemaal verkeerd. Want we hebben hier de camera neergezet en we zeiden, kijk eens wat een cultuur en kijk eens wat een dat soort dingen. En in de latere shows zei hij, het sloeg helemaal nergens op, dit voelde niet oprecht. Dat. En later ging hij voor nog oprechtere dingen. Af en toe wat saaier trouwens, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. En hij deed heel veel invloeden van. Hij was heel erg belezen en dat soort dingen. Dus dan had hij, ging hij naar Italië. En dan deed hij het in de stijl van Fellini, zeg maar. Dus was, de hele show is zwart-wit, zonder geluid. Dat soort bizarre dingen heeft hij gedaan. Of hij komt op een bepaalde plek aan. En er staan er twee van die nonna's die hem alleen maar uitstaan te schelden. In het Italiaans, zonder dat hij wat heel erg. Dus hij ging echt voor een beetje... Een beetje een combinatie van authentiek en punkrock en echt naar de locaties durven waar die niet, waar anderen niet durven.
Oké.
Nou, goed. In ieder geval, dat is een beetje wat de Amerikaanse ding deed. Dus de Food Network die zowel die ene trend opzocht als die tegentrend die een beetje punkrock en een beetje er tegenin ging en authentiek wilde zijn, zeg maar. Over het algemeen werd er verder vrij netjes gekookt. En een van de voornaamste namen die daarbij genoemd zal moeten worden is natuurlijk...
GD.
Ik zou Jamie Oliver persoonlijk
noemen. Oh, Jamie Oliver.
Ja. Jamie Oliver was inderdaad ondertussen in Engeland bezig. 1999 met The Naked Chef. Overigens, is moeilijk te vinden. Maar als je hem op YouTube kan vinden, best leuk. Want het is heel erg lekker fout. En hij nodigt dan zijn vrienden uit. En dan komen er 5 zangers uit een band langs. En dan gaat hij verkoken. En zo. Het is wel heel erg. Heeft nog zijn lieve krulletjes en zo. En het is echt heerlijke televisie.
Oké. Okay.
Compleet met introotje waarin hij dan een huis heeft in Londen, waar hij dan een spiral staircase heeft, waar hij langs de leuning naar beneden glijdt elke keer zo, terwijl er zo'n drumbeatje is. Het is echt genietig.
Ik heb dat echt nog nooit gezien. Maar...
Naked Chef, absoluut aanrader. Ik heb het even voor de zekerheid nagekeken. Op dit moment 240 miljoen pond.
Oké.
Okay. Ja, dus kennelijk werkte het wel voor hem.
Oké, okay, qua vermogen heeft hij
qua binnen, ja, binnen zo, gekookt. Ja, hij is wat steviger geworden, maar ik bedoel het inderdaad qua vermogen.
Oké. Ja, we komen nu naar namen die mij wat zeggen.
Dan gaan we nu weer over naar de namen die jou niet wat zeggen. Okay. Want inderdaad, nou, je gaat natuurlijk naar Jamie Oliver. Je had natuurlijk net al hoe groot Gordon Ramsay is geworden. Die schijnt dus afgelopen jaar 70 miljoen hebben verdiend.
Het zal.
Dat was de 19e... meest verdiende celebrity persoon in de wereld.
Oké.
Maar vind ik allemaal niet zo spannend meer. Wat ik veel interessanter vind is wat de laatste jaren weer is gebeurd.
Herman en Blijker.
Oh. Op YouTube.
Oh.
En op YouTube moet ik wel heel erg om lachen hoe dat gegaan is. Want YouTube begon natuurlijk heel erg met een film. Maar dat heb je altijd met YouTube. YouTube was, alles moet zo kort mogelijk zijn. Mm. Hele korte filmpjes, hele korte dingetjes en dat soort dingen. En door de jaren heen zijn mensen erachter gekomen. Dus als je het leuk vindt. Dat mensen toch wel blijven kijken. Dus, en ik ga nu, en daar eindig ik gewoon dit verhaal mee, gewoon even een paar tips geven.
Okay.
Van dingen die je echt wel goed zou kunnen volgen, okay. Zeg maar, of die interessant kunnen zijn. Hoe ik een beetje op Food YouTube, jij noemde net al...
Tasty.
Tasty, kun je volgen op Instagram, op Facebook, op dat soort dingen. Mm-hmm. Ik zou het niet doen. Als je wat goed zoekt, kan je ook gewoon gaan naar... ik vind het heel erg leuk dat... bepaalde chefs die anders niet doorgebroken waren, groot zijn geworden. Ja. Absoluut aanrader, Chef John.
Oh ja, die van, heb ik ook wel eens gekeken.
Van foodwishes.com. Ja. Oftewel, zoals hij het in zijn eigen woorden zegt.
Hello, this is Chef John from foodwishes.com with...
Nou, en dat is dus een Amerikaanse chef-kok die heel toegankelijke recepten maakt. Lekker Amerikaans gevoel, met heel veel flauwe dad jokes erin en dat soort dingen. En wat ik leuk vind, het is weer een return to die handen die aan het koken zijn.
Yeah.
Dus je ziet alleen maar die handen, zie je van hem inderdaad in beeld. Maar dan doet hij er een voice-over over en er zitten dan referenties in naar hip-hop onder andere.
Ah, okay.
Dus dan zegt hij, okay, en dan is er een taart en dan zegt hij, now you go with your knife around the outside, around the outside, around the outside. Dat soort dingen, zeg maar. Dus het is één grote dad joke. Okay. En ondertussen maakt hij hele lekkere, toegankelijke recepten. Dus dat is Chef John.
Okay.
Yeah. Het grappige, je hebt bijvoorbeeld in Engeland, heb je Sorted. S-O-R-T-E-D.
Ik heb ook eens gekeken, ja.
Engelse jongens, 4 Engelse jongens, tegenwoordig zijn het 5 Engelse jongens die... Meer in de. Die zijn heel leuk als vrienden. Vrienden onderling aan het geinen. Die hebben allerlei verschillende concepten. Vond ik een absolute aanrader. En het grappige is, ik kwam hen ooit tegen toen Jamie Oliver net op YouTube begon. Want natuurlijk moeten nu alle chefs die al die jaren na Julia Child hoefden niet meer aan mee te doen.
Nee, die weet je niet meer.
Nee, inderdaad. En Escoffier heeft ook zoiets van YouTube zegt me helemaal niks. Mm-hmm. Maar. Je merkt nu inderdaad dat Gordon Ramsay en Jamie Oliver en dat soort dingen proberen voet aan wal te zetten aan de YouTube crowd, zeg maar. Waarbij ook Jamie Oliver het erg slim aanpakt. Want die had redelijk gevoegd dat hij zat, nam die al een paar van de YouTubers en die liet hij al meedoen. Nou, die hadden toen nog 10.000 volgers, maar die deden al wel mee als een show.
Okay.
Dus dat die inderdaad groter zijn geworden en daarna daar komen. En die heeft wel een leuk food channel en dat soort dingen. Maar op dit moment zitten we daar, zeg maar.
Ja, ik kan zelf daaraan toevoegen. Fijn dat ik iets kan toevoegen. Ik heb het nog even gegoogeld. De enige food channel die ik volg op YouTube is die van Anne Reiden.
Hmm.
Dat heet How to Cook That. En dat heeft...
Dat is die Australische vrouw die allemaal food dingen debunkt, zeg maar.
Ja, dat is die bekend is geworden daar. Food dingen debunken en
bizarre taarten maakt.
Dus en bizarre taarten maakt en een soort degree in food science heeft. En daar allemaal intelligente dingen over zet. Maar die wel echt een soort... Echt zo'n debunkende YouTuber en 5 miljoen volgers heeft.
Ik vind dat bij Vlagen heel vermakelijk. Bij Vlagen vind ik haar te YouTube worden en te clickbaity.
Ze mikt wel echt op de 10 tot 15-jarigen, denk ik altijd.
Ja, maar ze is een charmante vrouw, verbazingwekkend slim goed voorbeeld, laten we het zo zeggen.
Ja,
ze is heel erg bezig met trap er niet in, vertrouw op intelligentie, vertrouw op science. Dus dat kun je haar alleen maar onpraisen.
Wijze YouTuber.
Laatste naam die ik wil noemen, laatste naam die ik interessant vind op dit moment, YouTube kanaal van Bon Appetit.
Okay.
En Bon Appetit is al jarenlang een, volgens mij van origine, New York's food magazine. En die maken al jaren een magazine en die zijn een jaar of wat geleden begonnen met uit de test kitchen, heette dat. Dus ze hadden natuurlijk allerlei recepten die dan gewoon in een tijdschrift kwamen met foto's en dingen. Maar dan heb je een test kitchen. Dat is gewoon een keuken waar al die recepten eerst voor geprobeerd worden. Wat heel belangrijk, Julia Childs had dat nog niet. Maar zeg maar vanaf Gordon Ramsay en Jimmy Oliver is er altijd een test kitchen. Dus alles wat je in zo'n kookboek ziet, alles wat je zo'n ding ziet tegenkomen, is al 17 keer getest. Daarna 2 keer door Jamie getest. En daarna wel daadwerkelijk door Jamie gekookt. Maar toch, er zit een stuk voorbereiding en een stuk ding bij. En Bon Appetit, dat is dus een tijdschrift en het zat op het randje van tussen een glossy en enigszins speciaal voor de liefhebbers highbrow kooktijdschrift.
Yeah.
En die hadden dus een testkitchen en dan begonnen ze inderdaad met van die van bovenaf inderdaad hands on the plate, dat soort dingen. En naarmate ze daarmee bezig waren, merkten ze dat juist kijkers het wel leuk vonden als mensen wat meer meekregen van de personages, zeg maar. En dat begon op een gegeven moment een jaar of 3-4 geleden met dat er steeds uitgebreide dingetjes kwamen. En op een gegeven moment kregen bepaalde chef-koks, kwamen vaker in beeld. En die kregen toen hun eigen shows met hun eigen challenges en dat soort dingen. Dus dan zat er een dame in die vrij perfectionistisch en een beetje autistisch bijna was. Mm-hmm. Die kreeg dan, oké, we hebben hier voor jou de Snickers. ga deze maar namaken in je eigen ding. Of er was inderdaad en er was een hele bread heb je daar, zeg maar. En die maakt allemaal gefermenteerde dingen en zo. En naarmate je het vaker keek, A, je herkende meer dingen. En B, het werd ook steeds iets meer langer en dat soort dingen.
Okay.
En op een gegeven moment, een van de hoogtepunten slash heftigste episodes daarvan, is dan maakt The Perfect. Dat was de Perfect Pizza. En ze hebben de Perfect... Thanksgiving meal hebben ze gemaakt. Dus inderdaad, met de kalkoen en de dingen en zo. Maar dan hebben ze over 5 episodes verdeeld. Eerst een gezamenlijk gesprek over wat ze dan wilden in zo'n gerecht. En dan 5 episodes lang, inderdaad. En met de Thanksgiving meal was het de beste kalkoen en de beste stuffing en de beste cranberry sauce. Maar in het geval van de pizza hebben ze dus 5 afleveringen van 40 minuten gemaakt. De beste bodem, de beste saus, de beste mozzarella. Dan gingen ze echt langs die locaties met die mensen en dat soort dingen. En aan het einde zeiden alle fans, oh, maar we willen eigenlijk een uncut versie van het eerste discussiegesprek. En dat deden ze dan ook 2 uur lang op YouTube. En dat had nog steeds tienduizenden, honderdduizenden kijkers. En dat ging allemaal heel geweldig, totdat ik inderdaad een paar maanden geleden eens merkte dat ze geen dingen meer uploaden.
Ah, oh, wat dan?
En dat je denkt, hoe kan dit nou ineens gestopt zijn? En dat ik echt even moest graven op internet. En dat je erachter komt dat misschien de workplace toch niet zo gezellig leek te zijn als die daar was.
Oh jee.
De hoofdredacteur heeft meerdere New Yorkse problemen gehad met inclusive zijn, met Black Lives Matter en daar wat over zeggen, maar niet goed omgaan met je personeel en dat soort dingen.
Ah.
En op dit moment is het in zijn geheel uit de lucht gehaald en is er al een half jaar niks meer geüpload.
Oké. Okay.
En dat is het iets wat treurige einde. Ja. Bon Appetit, kookingchannel.
Ah, dat zie je ook wel meer plekken op YouTube.
Overigens,
channels, ja.
Doe vooral het wel even gewoon lekker gaan kijken, want het is ontzettend vermakelijke tv over het algemeen. Zeker It's Alive with Brad is echt on point. Maar goed, de editor was degene daarvan die de leukste dingen ermee maakte, want die maakte alle visuele grapjes en zo. En die was degene die zei, nee, maar hij kan het wel roepen, maar hij is een racist. En die hele band is uit elkaar geknald, zeg maar.
Okay.
En dat brengt ons denk ik toch wel terug in, zeg maar, de hellscape die 2020 is.
Oké, okay. Wauw, je brengt het mooi allemaal samen. En wat de dus, hellscape die 2020 is?
Dus ja, hoe leuk je ook al is. Nee, dat is natuurlijk ontzettend overdreven, maar
ja.
Samenvattend, als ik puur voor mezelf even bekijk, inderdaad, ik denk dat ik bijna op 3 kwartier zit.
Het is, ik denk het ook, ja. Het is fantastisch. Het is... Een epische...
Oprecht, ik heb hier 20 minuutjes op voorbereid, dus dit was gewoon een paar datums bezoeken.
Ja?
Ik ben ervan overtuigd dat ik ongeveer 120 feiten fout had. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, ga lekker dit soort dingen onderzoeken. Absolute tips. Hou je van quirky en raar? Julia Childs. Hou je van feel good? Ga het latere werk van Jacques Pepin kijken. Ben je een beetje punkrock? Ik hou absoluut niet van Mario Pierre White, maar ga Anthony Bourdain volgen. En op dit moment op internet, Bon Appetit, kun je terugkijken. Michigan tegen een sad end. En anders zou ik zeggen, Sorted, absoluut aanraden. Food Wishes, een absolute aanraden. En voor de rest, ga lekker verder onderzoeken. Want er zijn ontzettend veel mooie, leuke dingen gemaakt. En tegenwoordig is bijna alles op YouTube terug te vinden. Dus ik zou zeggen, dames en heren, lekker blijven koken, lekker blijven kijken.
Ik ben dadelijk onder de indruk.
Als dit daadwerkelijk interessant genoeg is, kunnen we hem eruit knippen en als bonus.
Maar ik zou het maar doen.
Want voor mij hebben we verder best al een aardige aflevering.
Ja, dan kunnen we ook nog reageren op de Denker des Vaderlands met, nou, we hebben het geprobeerd, hier is 45 minuten Onno over... Ja.
Dit was dus een oeverloos special. We hebben hem keurig uit de aflevering van afgelopen week geknipt. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Zo niet. Waarom luister je nog eigenlijk? En zowel, hopelijk hebben jullie er wat van geleerd. Over 2 weken komt weer een nieuwe Oeverloos podcast, dus ga dat vooral luisteren. En ik zou zeggen, ik wens jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer.